Ik zei, nou, ik zal het bewust zeggen de volgende keer. De zuster was het, geloof ik, die dat is. Ja, precies. Dankjewel. Heldere gedachte. Het is dus Jesaja 45, vers 18, waar dat te vinden is. Dat was de tekst die we de vorige keer niet hadden, maar direct na afloop al hadden, al kregen hier. Dan een vraag in verbinding met de schepping. Dat is ook nog een vraag in verbinding met het onderwerp van de vorige keer. Dat mag, hè? U mag altijd vragen meenemen, ook als dat op de vorige keer betrekking heeft. En dat is een artikeltje uit een, als ik het zo kijk, uit het Nederlands Dagblad. Even, dat zie ik aan de stijl van de advertenties. Over scheiden. Niet scheiden in huwelijkse zin, maar over dat wat met die dame is gebeurd die gepromoveerd is. Namelijk niet dat God schiep, maar dat God scheidde. Er is heel veel gedoe over geweest in heel veel kranten. Telegraaf, maar ook alle regionale bladen hebben daarover geschreven. En daar gaat nu een scheikundige iets over schrijven. Eigenlijk vond hij zich eigenlijk wel heel erg gecomplimenteerd. Wat ik in het klein doe, dat doet hij met een hoofdletter in het groot. Dus de Heer zou dan een soort scheikundige zijn geweest. Maar in het Nederlands Dagblad, datzelfde waar dus dat artikeltje uitgeplukt is, stond een heel verhelderend artikel, dat is een van de zaterdaguitgaven van het ND, over professor Arie Noordzij, die in 1934 gepromoveerd is op datzelfde onderwerp. Dus dat hadden ze eigenlijk in Nijmegen moeten weten. Dan hadden ze misschien wat kritische vragen kunnen stellen. Namelijk ook over dat woord scheiden en scheppen. Dus in 1934 is dat al aan de orde geweest. En nu promoveert iemand daarop. Dat is een beetje discutabel als ik het zo zeg. Maar die Arie Noordzij kwam tot de conclusie dat het dan toch iemand moet zijn die, die de scheiding aanbrengt. Die aan het scheiden is. En die iemand, dat was Yahweh zelf. Met andere woorden, het lijkt weer zo'n discussie waarvan het eind nog niet zichtbaar is, maar waarvan in feite de zaak zinloos is. Zinloos, omdat Yahweh boven alle dingen staat. En het om de Heer Jezus gaat in de schepping. Niet zozeer om ons verstand, ook niet om ons begrip, maar om hem. Kunt u nogmaals uitleggen waarom de Heer Jezus huilde bij het graf van Lazarus? Dat was misschien iets te vlug. De Heer Jezus weende, zoals ik zei, twee keer op de Olijfberg. De ene keer toen hij de stad zag, weende hij over haar en zei, och, of gij op deze uw dag erkende wat tot uw vrede dient. Maar u hebt niet gewild. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen, haar kuikens. Maar, nog een keer, u hebt dan niet gewild. Dat is de Heer Jezus. Daar staat nu een kapelletje op. Jezus weende. Heeft de vorm van een traan. Het is heel mooi gemaakt. Waardoor je dus herinnerd wordt aan dat wat daar is gebeurd. Maar dat is de Heer Jezus die weent op de helling van de Olijfberg. Maar op diezelfde helling van de Olijfberg ligt Betfage en Betanië. Betfage, dus waar het ezeltje vastgebonden stond, waarvan de Heer Jezus gebruik gemaakt heeft. En Betanië, waar Martha en Maria en Lazarus woonden. En daar heeft de Heer Jezus ook geweend. Nu gaat het bij het wenen van de Heer Jezus in Betanië niet om meevoelen met het verdriet van Martha en van Maria. Dat dacht ik vroeger, zo las je dat dan. Ja, maar de Heer Jezus zegt van tevoren, ik ga erheen om Lazarus uit de slaap te doen ontwaken, om hem op te wekken. Hij is gestorven, maar ik ga erheen om hem op te wekken. Hij wist dus van tevoren wat hij zou gaan doen. Hij weende dus niet om, ach, wat is het nog erg, hè? Ik ween met jullie mee. Nee, hij wist heel precies wat hij ging doen. En dat zei hij ook tegen Martha. Maar daar zag hij de gevolgen van de zonde. Ze hebben de verkeerde keus gemaakt bij Adam en Eva. En eigenlijk continu doorgaand. En de gevolgen daarvan, dat is de zonde, de dood. En dat is het wenen van de Heer Jezus daar. De macht van de zonde, de gevolgen van de zonde, heeft de Heer Jezus daar heel scherp gezien. En heeft daarover geweend. En ik vind ook dat we dat best mogen bedenken. Hoe om te gaan met zogenaamde genezingsdiensten die gehouden worden in de naam van onze Heer Jezus Christus. En de zogenaamde aanbiddingsdiensten. Is dit goed of niet goed? Hoe moet je dit onderscheiden? Kunt u daar iets over zeggen? Nou, dat is een hele moeilijke op afstand. In de eerste plaats heb ik zelf geleerd de laatste jaren dat ik niet alles hoef te beoordelen. Wat ik moet doen is bij hem blijven. De discipelen zeiden op een bepaald moment tegen de Heer Jezus: wij hebben mensen gezien die in uw naam boze geesten uitdreven en we hebben het hen verboden omdat zij u niet met ons volgen. En wat zei de Heer Jezus? Groot gelijk, jongens. Nee, verbied het niet, want wie niet tegen mij is, is voor mij. Dat is al een hele moeilijke. Want dat willen we eigenlijk niet. We willen eigenlijk even uitgemaakt zien wie wel en wie niet gelijk heeft. En daar gaat het nu net niet over. In de eerste plaats moet je durven zeggen, waar dan ook, wie niet tegen de Heer Jezus is, die is voor hem. Punt. Ja, nou, ik wou eigenlijk wel een hele lange pauze maken. En dan niet gaan discussiëren, maar punt zetten. De volgende vraag is, moet ik dan ook meegaan met diezelfde dingen? Nee, want daar zit nu het verschil. Ik hoef niet mee te gaan met dingen die misschien heel onduidelijk zijn. Of misschien wel vaag zijn. Ik moet daar niet zijn. Maar dat is een hele andere overweging. Jullie weten allemaal met wie ik bevriend ben nog steeds. En dat er verschil in ligging kan zijn in, ja, in gedachten over theologie en over dingen uit Gods woord. De vraag is, moet je daar iets van zeggen? Nou, wie niet tegen de Heer Jezus is, is voor hem, punt. Maar ik hoef niet mee te gaan en ik ga ook niet mee. Als u mij vraagt, moet je meegaan met die zogenaamde genezingsdienst? Zeg ik, nee, ik ga niet mee. En ik heb er hele goede gronden voor om niet mee te gaan. Maar moet ik nu katterig zeggen dat het helemaal fout is en dat ik ze veroordeel? Laat maar los. Maar de andere kant van de medaille is, moet je daarin meegaan? Nee, daar moet je niet in meegaan. Misschien moet je wel zeggen, dat kunnen we eigenlijk niet meemaken. En datzelfde kan gebeuren met zogenaamde aanbiddingsdiensten. Dat is nog vager, zal ik maar zeggen. Want aanbidding op zich is natuurlijk iets wat de Vader zoekt. De Vader zoekt aanbidders. Dus als er aanbiddingsdiensten zijn, wees dan voorzichtig. Maar de vraag is of jij zelf op deze wijze de Vader zou moeten aanbidden. Dat is de vraag. En dan moet je zeggen, dan misschien wel niet. Nou, als dat dan niet zo is, dan ga ik daarin niet mee. Nou, moet ik dan weer de kerk uit of moet ik dan weer een andere club kiezen? Nou, daar gaan we. Dat is ook heel moeilijk. En daarom vreet dit door. En is het in no time een nieuwe groep geworden? Is het in no time een scheiding geworden? En dat komt ontzettend vaak voor. Er zijn momenten dat je dat niet meer mee kunt krijgen, niet meer mee kunt maken. Ik begrijp nu dat er een hang is, een soort verlangen is naar een kleine gemeente, een soort huisgemeente, waar je met een paar gelijkgezinden, gelijkgerichten bij elkaar komt om de Heere te danken, te prijzen en om zijn woord te lezen. Maar vanaf het moment dat er één vreemdeling binnenkomt, bijkomt, ja, weet je, we vroeger al, als je op zoek bent naar de volmaakte gemeente en je vindt hem, ga er dan niet heen. Want als jij binnenkomt, is die volmaaktheid verstoord. Dat is een hele oude, maar om aan te geven van, in no time is het weer net als anders. Ik heb te maken met een huisgemeente ergens, en die zijn allemaal door verdriet en door pijn in hun vorige gemeente bij elkaar gekomen en zijn als huisgemeente gaan beginnen. En die functioneren ook. En er komen wat mensen bij. En die gaan ook weer weg. Waarom gaan ze nu weg? Omdat zij die pijn niet hebben die aanvankelijk daar als basis diende. Die pijn hebben ze niet. Maar ze hebben die scheiding niet meegemaakt. En ze hebben die moeilijkheid niet meegemaakt. Dat hebben ze nooit meegekregen. Dus als je daarbij komt, dan moet je eerst eigenlijk in die pijn gaan delen van die anderen, wil je tot een soort eenheid komen. Komt heel vaak voor hoor, dit principe. Nee. Maar hoe moet het dan? Ik weet het wel dat het dan moeilijk wordt. Maar moet je dan weer weggaan? Nou, niet altijd. Maar in elk geval, deze dingen, daarvan zeggen, dat maak ik niet mee. Tenminste, u vraagt het mij, dus ik mag een antwoord geven. Ik ben misschien wat resoluut in deze dingen. Omdat ik weet dat het bijna overal tot scheiding heeft geleid. Bijna overal. En als je niet oppast, je bent net begonnen, een gemeente, het is fris en het is bloeiend, het gaat goed, er is ook liefde. En dan komt er een felle brief, dat moet dan op een gemeentevergadering besproken worden over nou, dit soort diensten. Gemeentevergadering moet dan ook in het teken staan van dit soort genezingsdiensten. De leiding zegt, doen we niet, gaan we niet aan de orde brengen, gaan we niet op de agenda plaatsen. Nou, de hele gemeente merkt daar gelukkig niks van dan. Maar ondertussen wroet dit wel. En ik weet niet waar het dan uiteindelijk eindigt. Dan een vraag. De vraagsteller zei, dat heeft niks met ons onderwerp te maken. Nou, misschien heeft het wel alles met ons onderwerp te maken. In het Oude Testament, zegt de vraagsteller, hebben de zonen van Aaron, twee van hen, op een bepaald moment vreemd. Ik zal het proberen op te zoeken. Het is Leviticus 10, voor zover ik me kan herinneren. Leviticus 10. Het gaat over de dood van twee zonen van Aaron. Het is Leviticus 10 vers 1. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heeren, hetgeen hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de Heeren en dit verteerde hen, zodat ze stierven voor het aangezicht des Heeren. U leest het door, want er staat nog meer over. Maar daar komt die uitdrukking vreemd vuur dus voor. En daar staat ook dat het niet van de Heeren was. Wat is nu vandaag vreemd vuur? En komt dat dan ook nog voor? In de letterlijke zin niet. Kijk, toen waren de offers letterlijke offers. Gingen priesters in met letterlijke offerdieren, stukjes ervan of delen ervan, of spijsoffers of reukoffers of plengoffers. Vreemd vuur toen was vuur dat niet van het altaar kwam. Wat op een andere manier tot stand gekomen was. Het vuur op het altaar is door God zelf gegeven. Toen het altaar gereed was en het offer er lag, kwam er vuur uit de hemel en dat verteerde het offer. En ze moesten dat vuur gaande houden. Dat mocht niet uitgaan. Dat hebben ze ook steeds gedaan. Ook als ze op transport waren, deden ze dat in vuurbakken of in vuurtrommels. En ze lieten dat vuur branden. Dat ging niet uit. En zodra ze weer ergens waren en het altaar werd weer, laat ik maar zeggen, in gebruik genomen, dan was datzelfde vuur er weer op om uiteindelijk het offer te verteren. Vuur hoort bij de Heere God. Onze God is een verterend vuur. Zijn wezen is vuur. Dat is een beetje moeilijk. Maar vanaf het moment dat je vreemd vuur inbrengt, breng je een oneigenlijk element in, breng je iets in, niet van hem, maar van onszelf. En dan kom je bij de eindtijd terecht. Maar dan zit je er al middenin. Dat is nu precies wat toen fout ging. Die jongens van Aaron die dachten, nou, we gaan ook iets doen. Bijna als KN, die zei, ik ga ook wat doen. Die jongens hebben gedaan, we maken zelf wat vuur, we brengen een offer, maar de Heer had het niet geboden. En dus gingen ze buiten hun boek. Concreet fout. En vreemd vuur toen betekende dat ze stierven, dat de Heer ze niet meer kon handhaven als getuigenis voor hem. Want dat is wat er gebeurt. Niet dat ze dan ineens verloren zijn, maar ze zijn niet meer bruikbaar voor de Heer Jezus of voor de Heere God. En vreemd vuur vandaag, ja, dat kan op dezelfde wijze voorkomen. Gistermorgen heb ik iets, zondagmorgen iets gezegd over de weg van Kain. Kain had een offerdienst, maar ook een offerdienst naar eigen idee. En mensen vandaag, als je ze vraagt, dan zeggen ze allemaal, ja, ik geloof ook wel, maar op mijn eigen manier. He, ja, ik heb zo mijn eigen godsdienst. Niet, maar op mijn eigen manier. Dat hoor je bijna altijd zeggen. En dat is de weg van Kain. Geloven op je eigen manier. Vreemd vuur. Niet van de Heer. Moet het dan per se zoals Datu dat zegt? Nee. Het moet zoals de Heer dat zegt. En je moet je toch eens afvragen van Heer, hoe bedoelt u het dan en hoe gaan we daar dan mee om? Vandaag kan dat inderdaad nog voorkomen. Er was nog een vraag over de eindtijden. Dat was in verbinding met ons onderwerp van vanavond. Kun je nog iets zeggen over wat er zoal te doen is? Over die getallen die vandaag de ronde doen. Nou, er is ontzettend veel over te doen. Ik heb dat ook zondagavond in Nijverdal willen ventileren. Er is heel veel te doen over het jaar 2017. En dat komt omdat dat jaar 2017 volgens de Joodse tradities een jubeljaar is. En dat jubeljaar is dus eens in de 50 jaar. En het jubeljaar was het moment waarop Israël terugkeerde naar zijn oorspronkelijke bezitting. Als ze het kwijt waren door Amu of door wat ook, dan kwamen ze na 50 jaar terug in hun bezit. Nu 2017 is zo'n jubeljaar. En dat is bovendien de 120ste jubeljaar. 120 maal 50 jaar, dus 120 maal 50 jaar is 6000 jaar. Nou, dan gaat er bij elke gelovige die wat bijbelstudie doet een soort alarmbel af. En die denkt, oh, wat is dat voor een tijd? Wordt dat een... Maar dan gaan ook hier mensen zeggen, ja, maar wacht eens even. Moeten we daar niet nog wat meer gaan rekenen? Dat kan. In 1917, dus twee jubeljaren terug, waarom een jubeljaar uiteraard, was het jaar waarop de Balfour-verklaring werd uitgegeven, dat Israël weer een plek zou moeten hebben. In 1948 was geen jubeljaar uiteraard, is de staat Israël gesticht. Maar in 1967, dat was wel een jubeljaar, kregen ze Jeruzalem in handen. Toch een signaal van, er gebeurt iets. He, toen hebben ze de Westbank gekregen en de Gaza-strook. Toen hebben ze ook dus Oost-Jeruzalem erbij gekregen. In 1517 heeft iemand verklaard nog 400 jaar en... Het zijn getallen die de ronde doen, die je misschien nu al van het internet kunt plukken. Maar dingen die allemaal circuleren, die gonzen. En dat gonzen, dat is op zich helemaal niet erg. Dat is heel fijn dat mensen nadenken en misschien wel delen. Maar vanaf het moment dat je dan gaat zeggen, aha, dat betekent als 2017 het 120ste jubeljaar is en Israël komt terug in haar oorspronkelijke bezitting. Dat zal gebeuren als de Heer Jezus komt, als hij hier op aarde verschijnt. Dan is 7 jaar eerder, een beetje rekenmeester, zegt dat die is. Oh, dat is dan de opname van de gemeente. En diezelfde mensen zeggen, ja, in het jubeljaar krijgt altijd zijn intrede bij het feest van het geklank. Altijd, hè, het feest van de bazuinen. Een van de feesten uit Leviticus 23. Dat betekent dus eind september, begin oktober 2010. Dat is het moment waarop de Heer Jezus terugkomt. Dan denkt u, nou, dat vind ik nog wel de moeite waard om nog een nieuwe auto te kopen. Wat daarna... Nou, ik gooi er gewoon een bungel in. Echt bewust. Je had ook een ander verhaaltje kunnen vertellen. Om dan te zeggen, nou ja, dan weet ik het dus precies. Dan kan ik tot dat moment gaan freewheelen. En daarna, ja, nou, dan ben ik eruit. Dan zijn we eraf. Nee, zei de Heer Jezus, je moet mij vandaag verwachten. Ik kom spoedig. Houd wat je hebt. Nu, vandaag. Dus het gereken heeft in elk geval een nadeel. Je mag ook rekenen, er is niks mis mee. Maar één ding moet helder zijn. Alle tijden, onze tijden, zijn in zijn hand. En niemand weet het precies. We weten niet eens precies of het 1935, het jaar 35 was, of 38 of 33. We weten het niet. En als 2000 jaar later, dan is het dus 2035. Nou ja, de een gaat er dan weer jaren aftrekken vanwege andere berekeningen. Andere gaat er weer een paar jaar bijvoegen, want die en die en die jaren telden niet mee en zo. Enfin, je blijft schuiven. Het is goed dat je je daarmee bezighoudt, maar het is vooral goed dat je blijft zien dat de Heer Jezus terugkomt. En we mogen naar hem uitkijken. Ik hoop dat u dat doet.